Goedemiddag allen. We gaan zo zachtjes aan beginnen met de voorzang. En u mag opzoeken als eerste lied, Johannes de Heer, 964. 964, Johannes de Heer. Het volgende lied is Johannes de Heer, 911. Zijn naam is wonderbaar.
Thank you.
laatste lied van de voorzang is Johannes de Heer, lied 960. Roept uit aan allen stranden, verbreid van oord tot oord, verkondigt alle landen het evangeliewoord. Johannes de Heer, 960, alle versen. Welkom, broeders, zusters en gasten in ons midden. In bijzonder Ab Goldberg, veel zegen bij het brengen van het woord. Volgende week zondag hoopt voor te gaan Dick Wobers. En voor deze dienst bent u alweer van harte uitgenodigd. In de bulletin staat dat aanstaande dinsdag de Bijbelkring is. Onder leiding van Bert Twillift, maar dat is uiteraard pas de week erop, want dat is de laatste dinsdag van de maand. Dus dan bent u ook van harte welkom. Niet komende dinsdag, maar de dinsdag daarop, zoals gebruikelijk. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgang staat de collectebus en daar zijn uw gaven welkom in. En na de dienst is er uiteraard weer gelegenheid tot het drinken van een kopje thee en koffie en ja, napraten over de dienst, de preek, et cetera. De bloemen gaan deze keer als groet van de Maranatha gemeente naar Bert en Femke Bouwman. Plezier ermee, verder. En rest mij nog te zeggen dat ik u wens een gezegende dienst namens ons allen. Het openingslied dat we gaan zingen is Johannes de Heer 199. En we beginnen met vers 1 en 2. En na Fotum groet vers 3 en 4. Dus Johannes de Heer 199, vers 1 en 2. En na Fotum groet 3 en 4. Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal.
Goedemiddag allemaal. We willen deze dienst niet beginnen zonder de aanwezigheid van onze Heer, die ons lief heeft en die ook wij zeer lief hebben en naar wie wij oneindig verlangen. En daarom zeggen we, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Hij die is, die was en komende is. Heer Jezus, kom spoedig. Wij verlangen naar u. Amen. We zingen het derde en het vierde vers.
Oh.
Na gebed en voorbeden zingen we lied 114. Lied 114. Dat mag u alvast opslaan. Het is een overheerlijk land, een land van zuiver licht. We zullen met elkaar bidden. Vader in de hemel, we hebben gezongen over die grote morgen. Wat zien we daar naar uit? Als we zien, Heer, hoe de wereld zich op dit moment ontwikkelt en we vanuit uw woord verstaan dat de profetieën in vervulling gaan, dan zeggen we als uw kinderen, die gekocht en betaald zijn met het bloed van de Heer Jezus, Heer Jezus, kom spoedig. Maar geef dat in onze gezinnen, in onze families, zij die u nog niet kennen, waarvan sommigen zich verhard hebben, door wat dan ook, dat zij zich opnieuw tot u zullen wenden, of misschien voor het eerst. Wilt u geven dat de oogst groot zal zijn? We zien dat het evangelie verkondigd wordt over de hele wereld, dat er bijna geen stam of taal meer is waar uw woord niet bekend is. En dan vragen we van u, Heere God, wilt u geven dat nog velen, voordat de deur voor goed dichtgaat, en Jezus komt om ons tot zich te nemen, zijn gemeente tot zich te nemen, dat er velen nog behouden zullen worden. We dragen dit aan u op, het zendingswerk wereldwijd. We bidden voor de zendelingen. U kent hen bij name. U weet waar zij zich bevinden, Heere God, in de miljoenen steden van Thailand tot de oerwouden in de Amazones. En niet alleen de blanke zendelingen, maar ook zendelingen van andere talen en naties. We vragen van u, wees hen zeer nabij. We weten dat de meeste van hen niet in rijkdom het evangelie verkondigen, maar vanuit armoede, maar toch heel trouw zijn, op hun fiets springen en naar het volgende dorp gaan, omdat ze zelf zijn aangeraakt door Jezus, vergeving van zonde hebben ontvangen en dat willen meedelen aan alle andere mensen. We vragen van u, vervul hen met uw Heilige Geest en maak van uw kinderen en uw gemeente wereldwijd een krachtige, ja, een krachtig leger, zodat voordat de Heer Jezus komt, er velen zullen zijn die bij de oogst zullen horen. We bidden u, Heere, voor de politieke leiders in ons eigen land. We zien dat ze voor moeilijke keuzes staan. We vragen van u, wilt u ons helpen om voor hen te blijven bidden en voor ons land te blijven bidden. We zien met tranen in onze ogen hoe ons land afzakt in immoraliteit meer en meer. We willen u vragen, Heere God, wilt u ook bij dit land zijn? De kerken staan in de midden van onze dorpen, maar we zien dat velen leeg staan, dat de secularisering nog steeds doorzet. We bidden u te midden daarvan dat we zelf trouw zullen blijven. Trouw aan u en trouw aan uw woord, dat we zullen vasthouden en dat we dat doen omdat u ons vasthoudt. We zeggen u dank, Heere God, voor het verbondsbloed, dat u een nieuw verbond hebt gesloten en dat u daarbinnen, omdat u trouw bent aan uw verbond, bezig bent om uw kinderen te vergaren, vast te houden. We zeggen u daarvoor dank dat we daar zelf bij mogen horen. En we bidden van u dat we zullen volhouden wat ook onze omstandigheden zijn tot het einde toe. Dat we met elkaar, ook zoals we hier zitten, Heer, de eindstreep zullen halen. En dat we gekenmerkt zullen worden door volharding. Zoals u dat zegt, volhard tot het einde toe. Heere God, we bidden u voor het volk Israël. U weet hoezeer dit volk verdeeld is en dat het lijkt alsof de dreiging van buitenaf en de oorlog dit volk bij elkaar houdt. Toch zien we dat u ook daar verder gaat en dat het Midden-Oosten wordt klaargemaakt, Heere God, voor eigenlijk een vreselijke toekomst. De bouw van de tempel, de derde tempel, maar ook, Heere, we lezen dat de antichrist van daaruit zal regeren. Het is ondenkbaar dat dit zal gebeuren. En toch geloven we dit omdat uw woord dat zegt. We bidden van u, Heren, geef dat te midden van uw volk er zullen zijn die Jezus zullen erkennen als hun eigen Messias. We weten dat het zal gebeuren op het moment dat de Heer Jezus zich aan hen zal openbaren, dat zij zullen zien en ook zullen moeten erkennen wie zij doorstoken hebben. Maar we bidden van u zoals u ons genadig bent geweest. Heere God, als u ons niet had aangeraakt, als u niet aan ons met uw Heilige Geest had gewerkt, waar waren wij dan geweest? In dezelfde duisternis. We vragen van u, wilt u het Joodse volk en de omliggende volken, we denken aan de Palestijnen, de Arabieren, aanraken en geven dat ook daar mensen tot geloof zullen komen en gemeenten zullen worden gebouwd. Zo bid u ook, Heere, wilt u bij ons zijn in deze dienst. Schenk ons uw genade, schenk ons een open hart en geef dat we met elkaar mogen luisteren naar dat wat u te zeggen heeft. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen, lied 114. Er is een overheerlijk land, een land van zuiver licht. Waar vreugde al ons leed verband, de nacht voor eeuwig zwicht.
Thank you.
En we doen dat uit Jesaja 11, vers 1 tot en met 10. En daarna lezen we uit Openbaringen 20, vers 1 tot en met 3. Op Jesaja 11, vers 1 tot en met 10. En daarna Openbaringen 20, vers 1 tot en met 3. De Messias en zijn vrederijk. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal zijn gordel, zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbokje neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn, die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. We gaan naar Openbaringen 20, vers 1 tot en met 3. Openbaringen 20, vers 1 tot en met 3. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel in de Satan, en bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij nog een korte tijd worden losgelaten. Tot zover de schriftlezing. We gaan langzamerhand naar kerst toe. En vandaar dat we met dit gedeelte willen bezig zijn. Want in de vroege kerk was men zeer bezig met de eindtijd al. En juist in de tijd rondom kerst begon men de profeten te lezen. En daarmee ook Jesaja 11. Jesaja 11 spreekt van de komende Messias in zijn vrederijk. Jesaja 11 spreekt van een koning die regeert in gerechtigheid. Jesaja 11 spreekt van een koninkrijk waar vrede heerst. Het vredesrijk, daar was men enorm mee bezig. En weet u, het is dat vredesrijk waar de engelen van zongen toen de Heer Jezus werd geboren. Want, wat zongen zij? Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dus dat wekte een enorme verwachting. Ze zeiden niet alleen dat er vrede zouden zijn in mensen, maar vrede op aarde. En wat gebeurde er toen? De discipelen leefden in verwachting. Telkens dat ze met Jezus liepen, dachten ze dat dat rijk aanstaande was. De Heer Jezus was gestorven, was begraven, was opgestaan. En nog vlak voor de hemelvaart in Handelingen 1 lezen we dat de discipelen daarnaar vragen. Die vraag was niet beantwoord geworden. En vandaar dat ze tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, herstelt u in deze tijd staat er nog het koninkrijk over Israël. En dan zegt de Heer Jezus, maar het is niet aan jullie om de tijden en de gelegenheden te weten. Dus dat vrederijk waarover geprofeteerd is, hier in Handelingen 11, dat laat nog op zich wachten. En wat zien we daarna uit? Als we de geschiedenis van de volkeren zien, toch een geschiedenis van oorlogen tussen volken, zien we nu weer gebeuren. Wat wachten we op dat koninkrijk? Nou, wat zullen we zien? We zullen in Jesaja 11 zien wat Jesaja daarover heeft geprofeteerd en geschreven. We zullen zien wat de afkomst van de Messias is. We zullen zien wat de kenmerken van die regering in dat vrederijk zullen zijn. En we zullen ook zien hoe zijn vrederijk er dan uitziet. En de wereldwijde betekenis van dat vrederijk. Er staat in hoofdstuk 11, vers 1... Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Anders gezegd, uit de omgehakte boom van David zal een nieuwe scheut groeien. Dat is wat er gebeurde toen de Heer Jezus werd geboren. En weet je, als je Jesaja goed leest, dan zie je dat dat verhaal van de Messias door zijn, ze noemen het ook wel het evangelie van Jesaja. En weet waarom? Omdat Jesaja uitdrukkelijk meer dan de andere profeten spreekt over de Messias. We zien dat in hoofdstuk 7 al. We gaan het niet opslaan, maar in hoofdstuk 7 profeteert Jesaja over een Messias die uit de maagd geboren zal worden. En wat gebeurt er in hoofdstuk 9? Dat Jesaja profeteert 700 jaar voordat de Heer Jezus kwam, dat de Messias zijn bediening hoofdzakelijk in Galilea zou hebben. Dat is letterlijk in vervulling gegaan. En dan hier, in hoofdstuk 11, zegt hij dat uit het geslacht van David een nieuwe loot, een nieuwe scheut zal groeien. En weet je wat dan het bijzondere is? En dat is niet nieuw, want dat lezen we ook ergens anders. Dat zullen we straks zien. Dat koningen en koninkrijken en mensen vergeleken worden met bomen. Dat is wat hier gebeurt. De boom van David was afgehakt door Salomo uiteindelijk. Maar Jesaja profeteert, de Heere God houdt zijn woord. En weet u, daarin ligt een les voor ons. Ik heb dat zelf moeten leren. Soms wees de Heere God mij dingen aan en dan hield het op. En later pakte de Heere God het weer op. Dat staat ook in Prediker, dat de Heere oppakt wat verloren is gegaan. Een belangrijk element in het evangelie en in het werk van God, in zijn heilsplan, is de discontinuïteit. Dingen kunnen zomaar ophouden. Je zegt, ja, maar Heere God heeft me toch op die weg geleid? Hoe kan dat nou? En dan vraagt de Heere God dat we opnieuw wachten op hem. En wat gebeurt er dan? Dan pakt hij toch weer dingen op. Zeg, oh Heer, u komt uw belofte na. En dat is wat hier gebeurt. Dus broeders en zusters, een belangrijk element in ons geloofsleven is dat het niet een opgaande lijn is van A naar nog hoger, naar B en C. Zo denken we vaak, zeker als westerlingen. Maar het principe van discontinuïteit. Als je de Heere volgt, heb je daarmee te leren leven. Want dat is een van de methodes zoals de Heere God werkt. Het is een belofte. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stroom van Isaï en een lood uit zijn wortels zal vrucht voorbrengen. Ziet u dat dat wordt geplaatst binnen het beeld van een boom? Weet je, dat is zoals de Heere God niet alleen het volk Israël benadert vanuit het beeld van een boom, maar ook de koninkrijken. Kijk maar even mee in hoofdstuk 10, vers 33 tot en met 34. Hè, de versen die daaraan vooraf gaan. Daar staat, zie de Heere van de legermachten, zal met geweld de takken afhouden. Dan gaat het over Assyrië. De statige woudreuzen zullen worden omgehakt en de hoge bomen neergeworpen. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer. En de Libanon zal vallen door de machtige. Ons spreekt dat misschien niet zo aan, maar een Israëliet wel. En weet hoe dat kwam? Omdat hij te midden van bomen woonde. En wat voor soort bomen? Olijfbomen. De ceders waren op de Libanon, er zijn natuurlijk ook wel ceders in Israël. Maar een Israëliet woonde te midden van olijfbomen. Dus wat doet de Heere God? En weet u dat? Heet contextualiseren, zendelingen doen dat, hè. Hij plaatst dat hele beeld meteen binnen een context die de Israëlieten niet kunnen misverstaan. Als de Heere God het dus over bomen had, dan wisten ze meteen, hier wordt meer gezegd. En natuurlijk vooral omdat het om de, als het over de olijfboom ging, want de olijfboom was enorm belangrijk. Hè? De olijfboom diende voor voedsel, voor medicijnen, maar ook voor de zalving van koningen, priesters en profeten. En weet je wat het bijzondere was met die olijfboom? Olijfbomen groeien op kurkdroge grond. In de hitte hebben weinig water nodig. Olijfbomen kunnen branden overleven. Olijfbomen kunnen tot nieuw leven komen. En niet alleen olijfbomen, veel bomen. Er is op het ogenblik een project in Senegal van een Nederlandse zendeling die bezig is om de woestijn daar tot leven te wekken. En wat gebeurt er? Zaden van 1000 jaren oud in de grond komen door bewatering tot nieuw leven. Nou, dat is het beeld wat hier staat. Nogmaals, als we het heilsplan van God lezen en verstaan, maar ook de werking van God in ons eigen leven, dan is discontinuïteit een belangrijk element daarin. Dat we denken, Heere God, waarom houdt het ineens op? Het was zo gezegend, het was zo vruchtbaar. En wat doen we dan vaak? Dat is de fout. Dan laten we het vallen. Maar een geestelijke houding is dat we tegen de Heere God zeggen, Heere God, u heeft mij op deze weg geleid. Ik blijf hierbij staan en ik zal leren wachten opdat ik u opnieuw zie werken. Weet u dat ons geloof beproefd wordt? En dat gebeurde ook hier. Want de werking van het geslacht, binnen het geslacht van David, had al lang opgehouden. Wat zegt Jesaja nog meer? Lees even met me mee in vers 2. Op hem, op die Lot dus, op de Messias, zal de geest van de Heere rusten. En dan staat er de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heere. Dat is een kenmerk van die vredeskoning. Dat de geest van de Heer op hem zal rusten. Wij zouden zeggen dat hij vervuld is met de Heilige Geest. En weet wat het bijzonder is? Dat de Messias zijn constant gegeven. Dat hij vervuld is met Gods geest. Dat is bij ons ook zo, maar het werkt anders. Een constante bij ons is dat de inwoning van de Heilige Geest. Daar hoeven we niet over te twijfelen. Het moment dat ik tot geloof kom, mezelf aan de Heer Jezus geef, is het antwoord van de Heere God dat hij met zijn geest in ons komt wonen. Het is geweldig mooi om dat te weten, zoals we hier zitten. De geest van God woont in u. Maar weet u wat anders is in ons leven, tenminste in mijn leven? De Heilige Geest woont altijd in mij. Maar Paulus zegt, bid om de vervulling met de Heilige Geest. Ik denk dat ik niet altijd even vervuld ben met de Heilige Geest. Daarom is het zo mooi om elke morgen opnieuw te zeggen, Heere God, wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest? Bij de Messias is dat anders. Een constant gegeven in het werk en in de persoon van de Messias is dat de Geest van God op hem rust. En wat er dan gebeurt is dat er over kwaliteiten wordt gesproken. Welke zijn de kwaliteiten van die Messias? De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. In moderne taal zouden we zeggen, het zijn leiderschapskwaliteiten. Maar weet u wat we in menselijke leiders zien? We zien soms hele sterke kwaliteiten bij onze leiders, maar vaak is dat uit balans. Het mooie van de Messias is, van de Heer Jezus is, dat al deze aspecten op een hele natuurlijke manier deel uitmaken van zijn persoon en zijn bediening. En dat ze allemaal in balans zijn. Bij ons is het vaak zo, weet je, als je een leider ziet met een hele sterke kwaliteit, dan weet je ook dat er een enorme zwakte achter zit. Vandaar ook dat leiders er fout aan doen om zich te profileren, om zo maar te zeggen. Dat past niet bij het evangelie. Als een leider dat wel doet, dan zien we dat de Heere God in zijn genade daar ruimte aan geeft. Omdat een leider zich kan bekeren, maar er komt een moment, taak, dat hij valt. En waarom? Omdat hier een principe ligt voor ons allemaal, en niet alleen voor leiders, maar ook voor ons als christenen, hè, als gelovigen. We kunnen niet anders dan dit als voorbeeld nemen. En wat staat er? Dat de Heere Jezus iemand zou zijn die vervuld is met Gods geest. En er staat er, en op hem de geest van kennis en de vrezen van de Heere. Draagt. Dat is aanwezig. Is dat bij ons ook zo? De vrezen des Heren. Weet je wat dat betekent? Dat we eerbiedig ontzag hebben voor de heiligheid van God. Eerbiedig ontzag hebben voor de heiligheid van God. Weet je waar het woord ontzag vandaan komt? Dat komt eigenlijk voort uit het ontzien. En dat betekent eigenlijk wegkijken. In Afrika maak je dat mee. Dat wordt minder en minder, omdat de verhoudingen ook binnen families en de samenleving veranderen. Maar ik heb dat zelf nog meegemaakt, dat als een jonge man naar mij toe kwam, dan keek hij mij niet aan, maar hij sloeg zijn ogen uit respect neer. En als ze naar mijn zendingspost toe kwamen, dan gebeurde hetzelfde. Je gaf te drinken, je gaf water. En je zat vaak tegen iemand te praten, een jonge man, die zijn ogen neersloeg uit respect. Zelfs naar zijn vader. Zelfs naar zijn vader keek hij niet. Want hij mocht zijn vader uit respect niet recht in de ogen kijken. En het was altijd zo moeilijk voor ons als westerlingen. Ik zei vaak, joh, kijk me nou aan. Dan heb ik het idee dat je naar me luistert als ik tegen je praat. Hè? Nou weet u, uit respect kon men dat niet doen. Maar zo werkt het in zekere zin. Het is een prachtig beeld, zo werkt het ook naar de Heere God toe. Want stel u voor dat de Heere God zich op dit moment hier zou openbaren. In al zijn almacht, in al zijn heerlijkheid, denkt u dat wij hem recht in de ogen zouden durven kijken? Nee. We zouden onze ogen neerslaan. Misschien wel uit schaamte ook. Over onze houding. Want onze hele levensgeschiedenis komt dan meteen open en bloot voor hem te liggen. En dan slaan we onze ogen neer. Weet wat er verder gezegd wordt? Een van de kenmerken van de Messias zal zijn, hè, dat de geest van de Heer op hem zal rusten. Hè? In vers 3 staat, en dat is heel bijzonder, zijn ruiken zal zijn ook in de vrezen des Heren. Nou, we hebben het al gehad over die boom, hè. En dan zie ik sommige mensen een beetje vreemd kijken. Als je daar te veel nadruk op legt, maar weet u, ook wij hebben nog steeds een uitdrukking. Als het gaat over mensen, spreken we een boom van een kerel. Hè? Het zit ook in onze taal. En weet u, dit is ook vreemd in eerste instantie. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Maar dat staat ook niet zo ver van onszelf, want we zeggen, we ruiken wat? Onraad. Of we ruiken lont. Hè? Maar het bijzondere hier van de Heer Jezus is dat zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. We zien dat in het leiderschap van de Heer Jezus dus zijn zintuigen centraal komen te staan. We hebben er 5. Hè, een ander is proeven bijvoorbeeld. Hè, doet de Heere God ook. De Heere God proeft onze nieren. Hier worden er over 3 gesproken. En wat staat er? Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Niet van horen zeggen. Dat doen wij soms. Als de Heer Jezus gaat regeren, gebeurt dat vanuit objectiviteit en vanuit feitelijkheid. Dat is wat er gebeurt. Niet alleen maar van horen zeggen. Weet u, wij doen er wijs aan ook. Vooral ook als er problemen zijn, of problemen in de gemeente of in een bepaalde groep. Dat we niet alleen maar afgaan op van horen zeggen, wat anderen allemaal zeggen. Want de beste houding is altijd nog hoor en wederhoor. Als dat niet aanwezig is, dan ligt dat allemaal gauw in de sfeer van roddel waar we dan in geloven. Ziet u dat als Jesaja onder leiding van de Heilige Geest spreekt over de Messias, dat we een hele bijzondere Messias mogen kennen en volgen. En wat gebeurt er dan? Kijk even mee in vers 4. Want je zou dus kunnen zeggen, hier worden de leiderschapskwaliteiten van de Messias beschreven. Er gebeurt nog meer. Hij gooit meteen het partijprogramma, om zomaar te zeggen, om. Dat is wat er gebeurt hier in vers 4. Want hij zal de armen recht doen naar gerechtigheid. Ziet u het staan? Dat is als eerste kenmerk. En hoe komt dat? Omdat de Messias altijd het hart van zijn vader volgt. En de Heere God is een God van gerechtigheid. gerechtigheid. Wat een regeerder verheft, broeders en zusters, is niet zijn macht, maar de mate waarin een regeerder gerechtigheid uitoefent. Dat is de les hier zo. Wat de faam van een regeerder verhoogt, is niet zijn invloed, maar of hij opkomt voor ellendigen. Dat is de houding die de Messias hier aanneemt. Dat is het eerste wat hij zal doorvoeren. In het Westen mogen we een zeer gezegende tijd meemaken. Weet u, ik denk zelf dat het te maken heeft met twee dingen. De eerste wordt minder helaas, en dat is onze houding ten opzichte van Israël. Als we Israël zegenen, zullen we zelf gezegend worden. Die belofte ligt er. Maar er is nog wat anders, en dat is, en dat komt door de christelijke geschiedenis, dat er in hoge mate, ik zeg niet dat het volmaakt is, maar dat we in onze samenleving opkomen voor de zwakken. Dat er een plaats is voor mensen met een beperking, voor mensen die op een of andere manier moeite hebben om mee te draaien in het leven. De Messias, zijn eerste stap zal zijn om aandacht te besteden. Kijk nog even mee in vers 4. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid, staat er. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Weet je op wie de Messias zou lijken? Op alles wat er in het boek Micha geschreven staat. We hebben in oktober, ik weet niet of dat in uw kerk is gebeurd, maar is er aandacht geweest. Op 16 oktober hadden we de Micha-zondag, hè? En dat is erg mooi. Weet u dat wereldwijd in kerken vanuit het boek Micha wordt gesproken? Niet alleen in de gemeente waar u zelf naartoe gaat, maar wereldwijd wordt er dat uit het boek Micha gesproken. En waarom doen we dat? Omdat we aandacht willen besteden, ook als christenen, aan sociale gerechtigheid, zoals dat heet. En tegenwoordig ook aan ecologische gerechtigheid. Zullen we het verder niet over hebben, maar het is wel mooi om te zeggen. Dat de Messias dus zal toepassen alles wat er in Micha staat. Als de Messias komt, zal hij zelf het woord van God gaan naleven. En waarom? Omdat hij het woord van God is. Mooi, hè? Dan zullen we zien in levende lijven, dat de Messias het woord van God zelf is. Dat vrederijk, waar zo prachtig over wordt geschreven, dat zal gestalte krijgen. Er staat in vers 5, want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om zijn middel. Weet u, ik zat vorige week met iemand in Amsterdam die bezig is een boek te schrijven over de verhouding tussen, over het thema de bruid en de bruidegom, waarvan de persoon van mening is dat daar de laatste tijd te weinig aandacht in gemeentes wordt geschreven. En die schreef mij, zei, mag ik een keer met je praten, want ik wil het er met je over hebben, hoe je daar tegenaan kijkt. Nou, in alle nederigheid gezegd, ik ben daar zelf mee bezig, want anders was er geen contact met me opgenomen natuurlijk. Hè. Ik weet er niet alles van, maar het was prachtig mooi om het met elkaar erover te hebben. Hè. De Heer Jezus als de bruidegom en de gemeente als de bruid die zich klaarmaakt voor zijn komst. En toen zeiden we tegen elkaar dat in de gemeente eigenlijk te weinig aandacht wordt besteed aan het hele begrip gerechtigheid, wat hier in Jesaja 11 naar voren komt. We hebben het heel vaak over de liefde van God, en daar doen we goed aan. Maar de liefde van God is ligt besloten in zijn gerechtigheid. En toen ik daarover nadacht, Ook voor mezelf opnieuw als persoonlijke les dacht ik, wat is het eigenlijk mooi als we daarmee bezig zijn. Want weet wat gerechtigheid doet, dan heb je het over een norm natuurlijk. Hè? En gerechtigheid hangt samen met het hele begrip van goed en kwaad. En vandaar dat in een gezonde opvoeding ook het hele begrip, en niet alleen maar liefde, maar het begrip rechtvaardigheid en gerechtigheid thuis hoort. Weet je wat gerechtigheid doet? Dat brengt structuur aan in je leven. En het maakt dat je standvastig bent. Het is de gerechtigheid van God waardoor hij standvastig is. Op grond daarvan functioneren de principes van goed en kwaad. En daarom denk ik dat we ook als gemeente daarmee bezig moeten zijn naarmate de Heer Jezus komt. Want er staat in het boek Openbaringen dat onze klederen gewassen zullen hebben in het bloed van het lam. En wat staat er dan bij? Dat het linnen vertegenwoordigen de werken der gerechtigheid. Wauw. Bijzonder. De Messias. Lees nog een keer mee, vers 5. Want gerechtigheid zal de gordel zijn om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Dus het gaat, broeders en zusters, niet alleen maar om de liefde van God, maar ook om zijn gerechtigheid. En hoe komt dat? Omdat de Heere God zelf gerechtigheid is. Vanuit zijn wezen is hij dat. Bij ons functioneert dat een beetje anders. Hè? Bij ons zie je vaak dat er innerlijke tegenstrijdigheden zijn. Hè? En hoe komt dat? Omdat we als mensen niet alleen maar een optelsom zijn van eigenschappen. We worden heen en weer geslingerd soms. Maar het is zo mooi als toch een kenmerk van ons leven is dat we mensen zijn in wie de gerechtigheid ook zichtbaar is. Want weet je wat daarmee gebeurt? Blijven op het rechte spoor. Dat is wat ermee gebeurt. En mooier kan het niet zijn. De Messias, als die komt. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het een soort ede. De Hof van Eden. Want er staat in vers 6, en ik lees het nog maar een keer door. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbokje neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven, koe en berin zullen samen weiden, een jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund, een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in een nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten. Op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, dan zitten we al ver in het boek Openbaring. En weet wat ons hier opvalt? Er wordt geen moderne samenleving geschreven. Maar waar het hier om gaat, wat er achter ligt, is dat doordat de Satan gebonden zal zijn voor 1000 jaar, wat we gelezen hebben in het boek Openbaringen. We doen nu geen Bijbelstudie, want anders zouden we verder kunnen gaan. Maar wat hier dus gebeurd is, is dat de mensheid wezenlijk van binnenuit zal worden veranderd. En dat dat zelfs doorwerkt naar de dierenwereld toe. Dat is wat er gebeurt hier zo. En weet u, het is het ondenkbare bijna dat dat zou gebeuren. Maar als dit het niet is, dan is het niet het koninkrijk van de Messias. Want wat houdt het in? Het hele heilsplan van God is dat we als het ware vooruitgaande teruggaan. Want zoals de levensboom stond in het paradijs, zal de levensboom ook staan in het nieuwe Jeruzalem. Dat is wat er zal gebeuren. Geweldig mooi, hè? En weet wat dan het mooiste is? Vers 10. Want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Die zal staan als een banier voor de volkeren, de Heer Jezus. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Maken wij dat mee? Misschien. We leven in de verwachting dat de Heer Jezus zal komen om zijn gemeente bij zich te halen. Maar we zullen meemaken dat elk woord wat er geschreven is over de Heer Jezus in vervulling zal gaan. Misschien zien we het vanuit het perspectief van deze aarde, om zo maar te zeggen. Maar misschien ook vanuit het perspectief van de hemel. Als we bij de Heer Jezus zullen zijn. En wat zullen we ons verblijden, ons verheerlijken. Hè? Dat de Heer Jezus zal staan als een banier voor de volken. Wat hebben de volken dat nodig? Een volmaakte leider die hen zal leiden. Er is meer over te zeggen, maar hierbij laat ik het. Amen. We zullen met elkaar danken. Vader in de hemel, wat is uw woord toch bijzonder, wat heerlijk. Als we maar een paar versen lezen, dan komen we begrippen tegen die zo ongelooflijk diep zijn. Over elk woord zouden we uren kunnen spreken. En het heeft niet alleen met het woord zelf te maken, maar omdat het geïnspireerd is door uw Heilige Geest. En omdat het veel zegt over uw eigen wezen, wie u bent. We komen tot u. We zeggen tegen u, Heren. We zijn u zo dankbaar dat u mogen toebehoren. Dat u onze ogen geopend hebt en hen openhoudt, ook voor de tijd waarin wij leven. We bidden van u, open onze ogen nog meer. Voor de profetie. Help ons uw woord te verstaan. En geef dat we op uw woorden amen zullen zeggen. Met heel ons hart. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar Johannes 287. Versen voor de zegenbeden en 4 en 5 na de zegenbeden. We zullen de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met zijn Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.